Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Wat is er ongelooflijk veel gebeurd vandaag. Feyenoord ging verliezen van Sparta, toen opeens niet meer en uiteindelijk toch weer wel. En na de wedstrijd gebeurde er ook weer heel veel, werd er heel veel gezegd. Natuurlijk door de trainer van Feyenoord, Robin van Persie ook, maar door de oud-aanvoerder van Feyenoord, Quinten Timber, die zonder gêne zijn trainer onder de bus gooide. Iets dat je nog zelden ziet in de voetballerij. We gaan erover napraten met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel in deze podcast, waarin ook zoveel te bespreken valt. Wat is, mannen, dat is nu even voor 8:30 op de zondagavond misschien moeilijk in te schatten, maar wat is bij jullie op dit moment hetgeen dat het meest blijft hangen over vandaag?
Hetgeen wat het meest blijft hangen is dat ik het gevoel heb dat ik in een achtbaan heb gezeten en dat ze per ongeluk het ritje nog 8 keer op een loop hebben gezet. Want het was een krankzinnige dag met wat je zegt, de wedstrijd zelf al, maar ook inderdaad wat er daarna gebeurt met het publiekelijk modder gooien. Ja, het gevoel wat blijft hangen. Ik moet, als je mij echt persoonlijk vanuit mijn hart, ik moet ook wel sterk denken aan een gevoel wat ik ook had vorig seizoen rondom Willem II uit. Dat ik zoiets had van ja, dit kan op deze manier eigenlijk niet verder.
En dat was vlak voor het ontslag van Prieske, bedoel jij?
Nou ja, dat werd toen uiteindelijk nog een tijd uitgesteld. En ik sluit niet uit dat dat nu dat ook het geval is. Daar gaan we het vast uitgebreid over hebben. Maar als je mijn gevoel vraagt, zit ik nu wel op dat punt dat ik denk, ja, op basis waarvan heb je nog vertrouwen dan dat het goed komt?
Zit jij daar ook, Dennis Kranenburg?
Ja, ik zit daar ook. En dat gaat ook, als je dan gaat kijken naar meerdere wedstrijden, dan verwacht je dat er een soort lijn in komt en dat het beter gaat. Het is dat Feyenoord in die laatste fase ineens nog een soort van ja, de wind te pakken heeft of zo in de zeilen, dat het nog 3-3 wordt. Dat vond ik eigenlijk al een wonder. Ja, dan heb je wel weer wat hoop dat er een resultaat gaat komen. Maar ja, we zeiden ook al tegen elkaar, er gaat nog een goal vallen. De vraag is alleen aan welke kant. En op het moment dat je het zegt, weet je het eigenlijk al. Want ja, het zit de Feyenoord sowieso niet mee dit seizoen. Maar dan weet je dat die nog gaat vallen. En ook omdat je dat niet ziet. Hè, die verbetering ook in het spel, maar ook in de resultaten natuurlijk niet. Als je dan ziet dat er nu modder gegooid wordt tussen spelen en trainen. Nou, die spelen haalt er meerdere spelers bij. Dan moet ik eerlijk zeggen dat als Timber dan inderdaad het heeft over meerdere spelers, dan kun je natuurlijk gaan kijken naar spelers die inmiddels bij Feyenoord een beetje in hetzelfde schuitje zitten of zaten. Dan heb je het over bijvoorbeeld, nou, nemen ze Zerouki of Stengs, Quincy Hartman. Dan vergeet ik er zo nog wel een paar. Misschien Justin Bijlo zelfs ook wel, die een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Ja, als je dat ook gaat merken, dat het ook wat gaat rommelen. Want die jongens die praten natuurlijk ook met elkaar. Dan is het ook wel de vraag van ja, hoe ga je dat dan uiteindelijk weer allemaal op de rit krijgen en die resultaten halen? Als je inderdaad zo ziet hoe broos het vertrouwen ook is. Hè? Want Feyenoord kreeg inderdaad een goal tegen. Je ziet gelijk die hoofdjes naar beneden ook weer gaan. Ja, vraag ik me echt af hoe je dat in hele korte tijd, want heel veel tijd is er niet, met Ajax dat toch weer een puntje inloopt. Ja, die tijd is er gewoon niet.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Het is nog relatief kort na de wedstrijd, mannen, en na wat daar allemaal gebeurd is. Maar wat zijn de eerste signalen die jullie vanuit de Kuip opvangen? Is bijvoorbeeld een vertrek van Robin van Persie aanstaande? Hebben wij daar signalen voor ontvangen?
Nou, de allerbelangrijkste persoon is hij zelf. Hè? Nou, dat heb ik gewoon op de man afgevraagd. Denk jij aan opstappen? Nou, dat antwoord was heel erg helder. Nee, dat doet hij niet. En daarna onderbouwde hij ook dat hij dat vertrouwen nog had. Daar kunnen we het zo nog wel verder over hebben, omdat dat wel een beetje haak stond wat hij dan later vertelde met dingen vanuit de spelersgroep. Maar Van Persie zelf gaat niet opstappen. Nou, dan ga je volgens je oor te luisteren leggen richting een directie. Want dat zijn de mensen, Dennis de Kloes in dit geval, die daarover gaan. En ja, daarbij ook niet de signalen dat er een ontslag van de trainer aanstaande is. Zoals we dat in het verleden ook wel eens hebben gehad. Dan ga je altijd graven in wanneer heb je dit soort situaties meer meegemaakt. Neem de laatste wedstrijd van Jaap Stam voor Feyenoord, hè, als trainer. Toen voelden we, in dat geval ik en Sinclair toen nog, dat we Feyenoord deden, voelde je ook aan van hey, hier kan wel iets gaan gebeuren. Nou, dan ga je je antennes uitsteken als journalist van nee, klopt dat gevoel? En wat we op dit moment terugkrijgen is dat nog niet aan de orde is. Dat Van Persie ontslagen zou worden. En als die zelf ook niet opstapt, dan er is dinsdag een nieuwjaarsreceptie. Dan is die daar waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, toch gewoon bij van de partij.
Ja, de voetballerij is natuurlijk een opportunistische wereld. Het kan allemaal heel snel gaan. Dat weten we natuurlijk, heeft het verleden bewezen. En als je dan even optelt wat er vandaag allemaal is gebeurd. Een thuisnederlaag tegen Sparta voor het eerst in ruim 25 jaar. Een oude aanvoerder van Feyenoord die hem zo publiekelijk voor de bus gooit. Dat zijn natuurlijk wel dingen die alles in een enorme stroomversnelling kunnen brengen, toch?
Ja, ja. Het is sowieso natuurlijk duidelijk wat Van Persie ook zei. Hij zegt, ik ga er niet alleen over. Maar die gaf natuurlijk wel aan, als je het over Timber hebt, dat ja, er wat Van Persie betreft geen weg meer terug is. En dan ja, moet je altijd afwachten of dat inderdaad ook zo zal gaan de komende dagen. Timber zei zelf bij ESPN ook te verwachten dat er de komende dagen een oplossing gaat komen. Maar het is zo ongebruikelijk. Hè? Het is een enorme olievlek. Ik zeg net tegen Dennis, het voelt een beetje als een soort nat schilderij dat net in een in museum is opgehangen. En er komt een kind langs dat met zijn hele onderarm over dat schilderij heen gaat staan wapperen. En iedereen denkt maar, ja, doe het nog maar een keertje. Want het is gewoon een enorme vlek waar je in zit te wrijven. En dat wordt alleen maar lelijker en daarmee vervelender voor alle partijen. Feyenoord hoopt natuurlijk nog wat over te houden aan Timber. Die aan het einde van dit seizoen, we hebben het al 80.000 keer benoemd, transfervrij is. Maar ja, door dit soort situaties denken andere clubs ook. Ja, waarom zouden we nu nog een hoog bedrag betalen als die speler weg wil? De trainer die wil hem weg hebben. Ja, dan bieden we de helft of misschien nog wel minder. Ja, Feyenoord zal denken, ja, ieder beetje wat we nog aan hem over kunnen houden, dat moeten we dan maar binnen proberen te halen. Maar ja, het is toch ook wel opmerkelijk, hè? Want wat ik net ook zeg, er zijn ongetwijfeld, denk ik, meerdere spelers. Want dit rommelt, denk ik, ook gewoon achter de schermen als je dit zo allemaal meekrijgt.
Kunnen we concluderen of de hele situatie in het kort samenvatten dat nou ja, de verhouding tussen Quinten Timber en Robin van Persie een tikkende tijdbom was die vandaag ontploft is?
Ja, en dat is natuurlijk al begonnen ver voor dit punt in het seizoen waar we zijn. Hè. Het gedoe met de aanvoerdersband, waar het veel over is gegaan. Daarin heeft Van Persie zich ook al uitgesproken. En Timber neemt, als hij weet dat hij hier weggaat en dit misschien ook nog wel gebruikt om dat verder te forceren. Ja, neemt dan de trainer mee in zijn val wellicht ook. In hoe het uiteindelijk eindigt bij Feyenoord. Dat die kwestie Timber niet goed gemanaged is, ook door Van Persie niet, vind ik. Dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd. En ja, dan kun je, dat laat dat de les zijn, uiteindelijk dit soort hele lelijke situaties krijgen.
En het lijkt wel een zekerheidje dat Timber snel vertrekt, hè, bij Feyenoord, als we hem zo hoorden bij ESPN-collega Hans Krijn junior.
Ja, volgens mij zei hij gewoon heel duidelijk, ik verwacht dat er de komende dagen een oplossing gaat komen. Dus ja, dat lijkt me dan inderdaad heel duidelijk. En Van Persie die dan zelf ook inderdaad aangeeft van, joh, ja, er is wat mij betreft geen weg terug voor Timber. Ja, dat lijkt inderdaad heel erg duidelijk aan te geven dat hij ja, dat hij gewoon op hele korte termijn bij Feyenoord gaat vertrekken. En hij zei zelfs, ik denk dat dit mijn laatste wedstrijd wel is geweest in de Kuip. Hij vond dat hij van zich af moest bijten, omdat hij vond dat de trainer al meerdere keren hem dus niet had, hem en andere spelers niet had beschermd voor de camera. Ja, we gaan het zien de komende dagen. Die transferwindow is nog eventjes open. Maar ik kan me ook voorstellen dat zeker na vandaag met dit publiekelijk modder gooien, ja, dat er ook gewoon snel naar een oplossing gezocht gaat worden.
Het zit hem in een paar woorden, hè, wat Timber zegt. Maar hij zegt heel specifiek, het is niet de eerste keer dat de trainer een van de spelers afvalt. En nu is het weer bij mij. Wat zit er in die woorden? Probeert hij daarmee te zeggen, denken jullie dat bij meer spelers van Feyenoord dit leeft, dat Van Persie publiekelijk zijn spelers afvalt?
Ja, dat zegt hij. Dat zegt hij letterlijk. En hij is ook niet de eerste die dat publiekelijk zegt. Denk aan Quilincy Hartman, een van de mensen uit de voetballerij die dus ook op social media heeft gereageerd op dit interview van Timber. Ook Hartman heeft erop gereageerd. Ja, is natuurlijk een soortgelijk verhaal ook geweest. Ja, en verder kun je bedenken, Van Persie is natuurlijk wel vaker openlijk kritisch geweest over Sam Stijn. Is die dat ook wel eens geweest? Degene die dat dan ook zo heeft opgevat, zoals Timber dat heeft opgevat. Over Leo Sauer is die ook publiekelijk kritisch geweest. Ja, we kunnen ze niet één voor één afgaan om te checken hoe ze dat hebben opgevat. Maar we kunnen zelf ook gewoon objectief vaststellen dat Van Persie vaker openlijk kritisch is geweest. En daarvan heeft Van Persie net, toen ik hem hiermee confronteerde met de woorden van Timber, toen zei hij ook van, ja, ik heb wel, toen ik coach ging worden, ik parafraseer een beetje, want ik weet natuurlijk niet meer letterlijk hoe die het zei. Maar toen ik coach werd, heb ik wel besloten, ik wil hierin dicht bij mezelf blijven. In wat ik vind dat er gevraagd wordt en hoe je daarmee om moet gaan. Dus hij blijft daarbij staan met hoe hij zich dan ook publiekelijk uitspreekt over spelers. En dat zorgde er wel voor dat ik dacht, ja, als je nou wel merkt, want bij Heerenveen, Dan, hebben we dit soort geluiden later ook gehoord. Hè, over de spelers waren op een gegeven moment zelfs een beetje bang. Ja. Voor een bang om fouten te maken. Bang voor de kritiek die dan weer komt. Ja, als je daar niet van leert dat dat blijkbaar toch niet goed valt. Dat je je tone of voice dan toch niet aanpast richting die spelers intern, maar ook extern. Ja, dat vond ik wel iets bij Van Persie wat ik vaker heb gehad, waar ik erg kritisch op ben. Van, ja, betaalt hij nou wel het leergeld? Het is een beginnend trainer. Tuurlijk maakt hij ook fouten, maar leert hij nou van zijn fouten? Daar zit mijn grote twijfel bij Van Persie. Die twijfel is vandaag toch weer flink toegenomen.
Laten we even luisteren naar een stukje uit de persconferentie van trainer Robin van Persie. Was bij jou, Dennis van Eersel. Je had het volgens mij even over met hem over die band van vertrouwen tussen hem en de spelers. Of daarin nog alles goed zit. Well, laten we even luisteren.
Nou, volgens mij zit dat goed met dat vertrouwen. Alleen is het heel simpel en beoordeel ik spelers op basis van wat hun laten zien tijdens de training en op basis van wat ze laten zien tijdens wedstrijden. En de intenties die ze daarin laten zien. En daarover ben ik over Quinten niet tevreden. Nou, dat is de keuze waarom ik voor anderen kies.
Denk jij, gezien de situatie, aan opstappen?
Nee.
Hoe vinden jullie dat Van Persie op die hele situatie gereageerd heeft? Hè? Want Quinten Timber deed dit interview onaangekondigd bij ESPN. Was zelf naar Hans Kraaij toegelopen. Van Persie wist dat niet. Jij, Dennis van Eersel, bent denk ik de eerste die hem daarmee confronteert. Hoe reageerde hij volgens jullie?
Ja, ik sta hier een beetje tweeledig in. Enerzijds, als je nou echt gaat kijken naar wat Van Persie deze keer, wat hij nou voor de wedstrijd zei, was dat nou zo heftig ook. Wij hebben ook tegen doelpunten van Feyenoord teruggekeken en geanalyseerd. En er zijn een paar tegen doelpunten. Als je kijkt naar de kwetsbaarheid van Feyenoord met lopende mensen vanuit het middenveld. Waarin Timber één van de mensen is die niet vrij uitgaat. Ja, dat is hetgeen namelijk volgens mij waar Van Persie het over heeft.
En dat mag, hè? Je mag als trainer natuurlijk gewoon kritisch zijn op een speler die niet levert wat jij van hem vraagt of verwacht. En of het dan Piet of Jan is, dat maakt dan niet uit. Als dit wordt verwacht van je en jij komt dat niet na, heeft hij eerder ook bij andere spelers gedaan. Hè? Als je niet je afspraken nakomt, dan haalt hij je eruit. En daar is op zich niks mis mee. Maar dit zit natuurlijk veel dieper geworteld. Dit heeft natuurlijk iets veel meer wat erin zit. Dit is misschien voor Timmer dan de druppel geweest. Of gebruikt misschien ook wel het moment om inderdaad nog die transfer te forceren. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje zo dat, dat als jij inderdaad zegt van ja, hij doet niet dit en dit en dit wat we van hem vragen. Nou ja, oké. Maar blijkbaar is het bij Timber dus zo geraakt dat hij hier denkt van ja, ik word nu weer voor de bus gegooid. Dus de zoveelste keer al dat er wat gebeurt en de zoveelste keer dat de trainer wat zegt.
De publieke opinie keert zich natuurlijk ook tegen Quinten Timber.
Zeker.
Daar heeft hij natuurlijk ook last van. Maar dit past ook in de lijn van rondom de aanvoerdersband. Wat was de uitleg? Heeft Van Persie ook publiek gezegd. Ik mis dan commitment bij hem. Ja, dit zijn ook dingen die denk ik bij Timber, net als in het verleden bij Hartman, die helemaal verkeerd gevallen ook zijn wat zij. En dat geloof ik ook echt wel. Dat ze op het trainingsveld gewoon keihard werken. Timber is een van de voortrekkers geweest bij Feyenoord in die breakfast club die je ooit hebt gehad. Volgens mij traint die jongen bikkelhard. En als hij zich daarop aangevallen voelt, en vanuit het interview heb ik zomaar het gevoel dat hij zich ook daarop aangevallen voelt. Als Van Persie heeft over, als het gaat me om de intentie. En hij vat het op van, hey, je zegt dat ik niet hard werk ook. Volgens mij is dat ook de spraakverwarring die erin zit. Dat er ook nog een beetje bij zit. Maar dan is de relatie dus al zo verstoord tussen die twee. Daarvoor gaan we verder terug dan alleen maar de interviews van vandaag.
Ja, maar blijkbaar zit er dus ook nog iets anders tussen inderdaad dat harde werken en wat er dus daadwerkelijk geleverd wordt inderdaad. Want je kunt heel hard werken, maar als uiteindelijk het eindproduct niet is wat de trainer verwacht, dan heeft hij ook alle recht om dat inderdaad te zeggen. En het kan best ook zijn dat het inderdaad geknetterd heeft. En misschien wel meerdere keren ook tussen Van Persie en Timber. En dat er nu uiteindelijk dan dat Timber denkt, ja, dit is nu zo verstoord. Ik ga nu zelf maar een interview aanvragen en ik ga nu een soort van bom laten barsten. Ook om, wat ik net ook zeg, zelf misschien ook dat moment nu te pakken. Zo van, ja, dan ga ik gewoon liever ergens anders heen. Dan ga ik gewoon liever nu al naar een andere club. Want anders zeg je niet zo, ik verwacht dat er de komende dagen een oplossing komt. En dit zou wel eens mijn laatste wedstrijd in de Kuip kunnen zijn geweest.
Van Persie heeft gewerkt, Jesse, met in Engeland onder Ferguson.
Mm-hmm.
Nou, als dat een voorbeeld voor hem is. Dat was natuurlijk een manager die, ongeacht je status in de ploeg, die kon bikkelhard zijn. Ook richting de sterren.
Mm-hmm.
En daar gearriveerde spelers. Nou, als Van Persie, onafhankelijke geest, hebben we het vaker over gehad, die werkwijze bij de absolute top vindt passen. En op basis van zijn antwoord vandaag op de persco aan mij, dat hij zegt, hey, ik wil dicht bij mezelf blijven, ik weet wat er gevraagd wordt aan de absolute top. Nou, als hij daarin deze werkwijze heeft, dan kiest hij er dus ook bewust voor om ook met spelers als Hartman, Timber, om daar op deze manier mee om te gaan.
Ja, hij kijkt ook niet naar namen of dat soort dingen, daar kijkt hij ook niet naar. Hè? Dat doet hem verder niks. Dat is ook op zich ook logisch.
Nee, en al bij al gaat het huwelijk tussen Feyenoord en Quinten Timber dan op een hele vervelende manier eindigen. Want zelfs als de transfer van Timber er niet van komt, die gaat natuurlijk niet meer voor Feyenoord spelen. Nu zeker niet zolang Robin van Persie nog trainer is. Hij zei zelf, Van Persie, volgens mij, er is geen weg terug meer, hè, voor Timber nu.
Nee, dat vatte ik op als zijnde dat hij dan dus uit de selectie gezet is. Dat werd niet zo gezegd. Maar volgens mij betekent dat dit altijd. En daar wordt de komende dagen, zal die een transfer gaan maken. Dat zal dan wel voor echt voor een laag bedrag zijn. Want andere clubs zijn ook niet achterlijk. Die krijgen dit publiekelijk modder gooien ook mee.
Hoe vonden jullie verder dat Van Persie zich staande hield, zich uitte op de persconferentie?
Nou, hij heeft meermaals de vraag gekregen van mij, van collega Mikos van het Algemeen Dagblad, van Martijn van VI. Over, oké, je zegt nog steeds dat vertrouwen te hebben, maar waar hou je dat vertrouwen nou vandaan? Ja, en daar is voor mij niet echt een overtuigend antwoord op gekomen, waar hij dat nou op baseert.
Voor jou ook niet, Kranenburg?
Nee, maar het is ook ja. Hij probeert natuurlijk nog wel een soort van om de boel te redden, zeg maar. Weet je wel, te redden wat er te redden valt. Om te zeggen inderdaad van ja, natuurlijk is dat vertrouwen er nog wel. En ik wil nog alles aan proberen te doen. En ik snap het ook wel. Je kunt er trainen. En weet je, Mico zei het volgens mij goed. Wij gaan helemaal niet over de aanstelling van een trainer. Weet je wel, dat is helemaal niet aan ons. Wij constateren.
In FC Rijnmond.
In FC Rijnmond, inderdaad. Ja, wij constateren en we vertellen. En we geven hier in de podcast wat onze mening. Je kunt ook denken inderdaad van als die relatie intern met de spelers echt zo verstoord is, dan krijgt de leiding dat natuurlijk ook mee. Hè. Er is natuurlijk geëvalueerd over die eerste periode. Daar ging het ook nog over. En er wordt gekeken van, we gaan vooruit kijken. Ja, dat zal niet het scenario zijn geweest. 2 gespeeld, 1 punt. Dat zal niet met Heerenveen en Sparta op de agenda de uitkomst van dat gesprek ook zijn geweest. Maar dan kom je in de volgende situatie. Ja, is er nog zoveel vertrouwen in de trainer dat hij het op de rit gaat krijgen? Ja, en als je tot de conclusie komt, nee, dan komt de volgende vraag. Ja, welke trainer dan wel? Wie gaat dit dan wel nog op korte termijn omdraaien?
Dat is mijn club altijd de vraag.
Ja, dat is ook het lastige. Weet je wel. Is er dan inderdaad zo weinig vertrouwen nu nog in Van Persie dat hij het om kan draaien? Nou, op basis van de afgelopen weken zien we die resultaten. Maar we zien ook niet dat het nu dat de vooruitgang komt. Hè. Supporters gaan zich roeren. Spelers gaan zich nu roeren. Je weet ook hoe het werkt. Hè. De boel komt onder veel meer druk te staan dan het al deed. Ja, en dan is uiteindelijk de vraag, ja, wat gaat de leiding nu doen, hè? Over wie we het ook al vaker hebben gehad. Wat gaat de Kloeze doen als technisch directeur? Die toch ook wel een beetje zijn eigen functie als TD heeft gekoppeld aan inderdaad het aanstellen nu van Persie.
Heeft hij zelf nooit zo gezegd?
Dit is een aanname die ik heel veel lees.
Maar ja, dat
vinden wij als media en supporters.
In tegenstelling tot die directeur bij Ajax, Kroes. Die dat met Heitinga toen ooit heeft gezegd. Ja, ja. De Kloes heeft dit nooit zo gezegd.
Nee, maar als je in een jaar tijd 2 trainers aanstelt die allebei, als inderdaad het zo door zou gaan, niet of eruit moeten. Ja. Nou ja, dan is dat inderdaad wel een heel groot ding natuurlijk.
Ja. En dat is wel net als met Priske. Die bleef toen na die beruchte wedstrijd uit bij Willem II. Ja. Toen is hij nog aangebleven een tijd. Want toen werd er van Bayern gewonnen daarna. Maar toen hebben we ook in deze podcast hebben we ook al gezegd, weer teruggrijpend op bijvoorbeeld de periode Fred Rutte. Ja, dat kunnen ook dat uitblijven van een besluit. Als je eigenlijk weet van dit gaat niet meer werken, dat kan de situatie ook alleen maar verergeren. Dus het argument van ja, oké, wie moet het dan doen en wordt het daarmee beter? Ja, dat is ook een hellend vlak. Hè? Dat is ook heel riskant. Als je weet dat het eigenlijk niet meer gaat,
dan moet je die pleister eraf trekken.
Ja. En de vraag is, zitten we nu inderdaad op dat punt? Als je gewoon kijkt inderdaad naar 3 slechts winnen uit de laatste 14... en ook welke wedstrijden erbij hebben gezeten, dat is gewoon heel, heel erg slecht. Dit is een van de slechtste reeksen of slechtste Feyenoord-resultaten. Ik denk sinds 2010 of zo, dat je echt naar dat soort rampjaren terug moet. En je staat nog steeds tweede, omdat de start zo goed was.
Maar dat is het
enige. Als je die start weglaat, is dit echt bizar slecht hoe het nu gaat natuurlijk.
Ja. Maar is dat moment dan nu gekomen? Je stelde de vraag zelf, Dennis van Eersom, om die pleister eraf te trekken.
Ja, ik denk dat dat wel het meest verstandige is om te doen.
Ja, omdat je er zoveel omheen ziet gebeuren. Hè. Je hoort het gemoor van de tribunes. Wij zien zelfs witte zakdoekjes. Ik kan me niet herinneren dat ik die ooit heb gezien in de Kuip. Robin, neem je rotzooi mee, schaam je kapot. We horen het al langere tijd natuurlijk ook, dat soort dingen. Als dat gemoor allemaal gaat komen. Ik zie mensen op de tribunes zich omdraaien richting de business units. Om op zoek te gaan naar waar de Kloes ongeveer in de buurt zou zitten. En dan allemaal ook schelden naar zijn kant. Je merkt dat het hele sentiment natuurlijk enorm negatief is. En dat is niet zo heel gek als je gaat kijken naar de resultaten. En ook dat er qua voetbal dat er geen verbetering in zit. Want dan zou je die... we hebben 10 minuutjes gezien dat Feyenoord echt goed, wel aardig liep te combineren in die wedstrijd tegen Sparta. Dan kom je in, als je dat over, pak een beetje juist 10 minuutjes van de wedstrijd niet zou zien, dan zeg je, ja, weet je, Feyenoord speelt gewoon weer zoals het zou moeten. En zeker in eigen huis. Maar ook dat zien we niet. En als je al die dingen bij elkaar op gaat tellen, we hebben het in het hele stadion dossier, gaat het over de stoplichten die op groen staan. We zien hier ook verschillende stoplichten op groen staan, maar dan op negatief gebied. Hè. Supporters die...
Dan staan ze dus op rood.
Het draait om. Dan staan ze op rood, inderdaad. Ja. Maar als je dat bij elkaar op gaat tellen, ook dan komt er op een gegeven moment, moet je die rekensom maken. Hè. Als 1 en 1 en 1 en 1 en 1. En als je dan op 5 uitkomt, ja, dan moet je op een gegeven moment, inderdaad, zoals we net zeiden, die pleister eraf trekken.
Kijk, en Feyenoord is er om de andere kant van het geluid ook te laten horen. Ik vind dat mensen altijd zelf hun mening moeten bepalen. Dus ik probeer altijd beide kanten te belichten. De andere kant is ook dat Feyenoord een club is. En dat vind ik juist alleen maar goed. Die niet te snel een trainer ontslaat. Daar zijn ook voorbeelden van clubs die dat doen. En Feyenoord wil dat juist absoluut niet. Dus waar ligt die balans? Hè? Wanneer grijp je nu inderdaad in? En Feyenoord wil zo graag en hoopt zo graag dat het project van Persie dat slaagt. En zelf had hij ook een verhaal op de persco net. Ja, ik vond het heerlijk romantisch. En ik hoop nog steeds dat het zo afloopt. Dat hij zegt, ja, wij zijn ook een club. Feyenoord supporters staan ervoor bekend. Die blijven altijd achter de club staan. Ook supporter wanneer er verloren wordt of wanneer het slecht gaat. En hij hoopt juist dat ze dat dus samen zou doen. Dat ook richting hem en andersom. Dat de geledingen gesloten blijven. Ja, dat vind ik hartstikke romantisch inderdaad. Dat hij zo praat en dat zo werkt. Maar ook bij Feyenoord uiteindelijk heb je die aloude voetbalwetten. En de resultaten zijn nu dermate... Ja, dat die wetten gaan op een gegeven moment in werking treden. Ook voor iemand als Robin van Persie.
Wat leeft er bij het legioen?
Ik heb een paar duidelijke spandoeken gezien, ook in de Kuip vandaag. Richting Quinten Timber. Maar ook richting het hele bestuur van Feyenoord, geloof ik. Er stond iets met een keukenkampioen-divisie-verwijzing op een spandoek ergens. Was klare taal, hè, allemaal.
Ja, heel duidelijk. Zelfs bij ik zag zelfs een foto langskomen van Timber rot op. Dat was al een spandoek wat ik langs zag komen. Die andere was: met deze visie spelen wij straks in de KK-divisie. Feyenoord, de grootste amateurclub van Nederland. Ja, dat zijn natuurlijk allerlei dingen die we langere tijd niet hebben gezien. Hè? Zeker in de periode, we gaan er niet weer op terug. Maar onder slot was het natuurlijk, Hosanna, ging het over het voetbal en over de resultaten die geweldig waren. En de prijzen die gehaald werden, noem het allemaal maar op. Maar zeker sinds Prieske is er natuurlijk best wel ook veel kritiek gekomen. Toen kwam Van Persie. En dat zie je nu nog steeds wel doorstromen. Ja, onder het legioen, dat is de titel van deze rubriek. Wat leeft er onder het legioen? Ja, heel veel onvrede. En logisch ook, hè, als je ziet hoe het ook gaat bij Feyenoord. Ik zeg het net ook al, het is een wonder dat je nog steeds tweede staat in de competitie. Maar je ziet wel dat gat met Ajax steeds kleiner en kleiner en kleiner aan het worden is. En dan zeggen mensen gisteren, dan krijg je berichtjes. Oh, Ajax 2-2 gespeeld tegen Go Ahead. Nou, dat is mooi. Maar ja, ondertussen lopen ze gewoon weer een punt in.
Ja, nou laten we het maar eens over die wedstrijd gaan hebben dan. Want we zouden het bijna vergeten dat er nog gevoetbald werd vandaag. En die wedstrijd loopt er niet om 3-4 bij Feyenoord-Sparta. Feyenoord knokte zich meermaals terug van een op het oog onoverbrugbare achterstand. Ja, waar moet je beginnen als je deze wedstrijd wil gaan duiden?
Poh. Laten we beginnen met dat het een krankzinnige wedstrijd was. Dat natuurlijk sowieso. Hè. Ik vond Feyenoord op een gegeven moment gewoon echt een hele matige indruk maken. Ook in deze wedstrijd. Hè.
Je zag heel duidelijk dat Feyenoord het eerste half uur nog wel een beetje de bovenhand had. Maar dat Sparta echt met vertrouwen in die wedstrijd groeide. Hè, omdat Feyenoord gewoon geen punt kon maken.
Er was zo'n moment dat Sparta even de bal in de ploeg hield voor een wat langere periode dan daarvoor. Hè? Want ze waren hem wel steeds kwijt, maar Feyenoord kregen ook niet zo heel veel kansen uit. Wel wat, maar ook niet mega veel. En op een gegeven moment zag je wel dat Sparta de bal wat langer in de ploeg hield. En daardoor ineens het vertrouwen aan die kant begon te groeien. En toen kwam natuurlijk die hele mooie goal.
En aan de andere kant nam het enorm af.
En de andere kant nam het enorm af. Dan wordt het 1-0 door Kitolano. Zie je al die hoofdjes gelijk weer gaan hangen. Bij Feyenoord, dat viel me gelijk al op, hè, vlak voor rust. Dus natuurlijk ook, we zeggen dat het is gewoon ook een vervelend moment. Ja, en als je dan in die eerste minuten na rust, dan hoop je juist dat je dan het moment krijgt van, we gaan het weer rechtzetten. Nou, dat gebeurt niet. Dan krijg je Watanabe, die natuurlijk een gigantische fout maakte bij die goal van Bergen.
Als zelfs die zo gaat schutten, man.
Ja, dat is, ja, dat is natuurlijk gewoon een van de beste spelers die Feyenoord dit seizoen heeft, Watanabe. Nou, dan kom je door Wang. Die denkt op een gegeven moment ook, ik ga het maar van afstand proberen. Die schieten we geweldig binnen. Dan denk je van, nou, hè, misschien komt Feyenoord nu juist beter in die wedstrijd. Krijg je juist weer een counter om de oren dan 1-3. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, de goals van Shaquille van Persie waren echt geweldig. Het hakje en de omhaal. Toen dacht ik, ja, de zoon houdt zijn vader voorlopig nog in het zadel.
Ja.
Ja, niet wetende eigenlijk. Nou ja, we zeiden het wel tegen elkaar op de radio van, er gaat nog een goal vallen. En de vraag is welke kant. Ja, dat je dan in de omschakeling, notabene na een lange bal van Wellenreuther, in de omschakeling in een 2-4 situatie komt te staan. Ja, dat vond ik echt zo bizar. Ik snap dat je nog voor de winst dan wil gaan, maar dat je in de allerlaatste secondes in de omschakeling van Sparta dan 4-2 van Feyenoord krijgt. Ja, dat vond ik echt wel... Ja, onbegrijpelijk.
Maar is het dan niet juist ook heel makkelijk om te zeggen? Want andersom, stel je voor dat Feyenoord juist meer man achterin had gehouden en een beetje op dat gelijke spel had gespeeld. Dan hadden we misschien nu gezegd van, waarom gaat Feyenoord niet nog vol voor die winnen in de laatste minuut?
Klopt. Ja, ze stonden met 10 man, hè, omdat Hartsmoussa ook weer geblesseerd is geraakt. En misschien wel te ook lang nog, is blijven staan. Ook nog, daar ja. Is natuurlijk vorige week veel over gegaan met Reed. En we zagen Hartsmoussa al een paar keer eerder aan de hamstring plukken. Ik denk dat het geen goed nieuws is. Ik denk dat die er misschien wel een tijdje uit staat verlicht weer. Die Hartsmoussa ook.
Maar ga dan zitten als je last hebt. Ga gewoon zitten.
Ja, maar hij wilde dus dat Timon Wellenreuther noemde dat als iets positiefs. Van nee, die had hartstikke veel pijn, maar die ging toch nog door. Ja, maar of dat verstandig was, is een tweede natuurlijk. Dan had je tenminste echt met 10 man gestaan. En dan ga je ook op een andere manier risico nemen. Zoals je dat deed. Maar er zit natuurlijk een patroon in bij Feyenoord. Hoe het vlak voor tijd nog doelpunten weggeeft. En heel vaak ook uit de tegenstoot. Dat mag je dan ook nog meespelen. Het is niet dat Feyenoord nu per ongeluk een keer tegen een counter aanloopt. Dat is natuurlijk één van de dingen die we onder Van Persie gewoon zien. Dat het niet in orde is. Die kwetsbaarheden in omschakelingen. Die het maar niet uitkrijgt. Terwijl dat in het begin van het jaar had Feyenoord de boel zo goed dicht.
Ja. Ja, maar dat is toch krankzinnig. Omdat Feyenoord nu wel een bepaalde veerkracht toont. Jullie hebben het volgens mij ook meermaals op de radio gezegd van, hè, wat slaat het opeens om? Toen het 1-3 ja. stond, of toen het 0-2 stond, dacht je echt van, nou, dit is, klopt, dit is
maar
gebeurd.
Maar daar speelt, kijk, dit is niet de Sparta-podcast. En we gaan natuurlijk uitgebreid in op hoe bijzonder dit voor Sparta is komende woensdag in de nieuwe Sparta naar voren. Maar daar speelt natuurlijk ook mee. En niet al die spelers hebben dat meegemaakt al die 25 jaar dat het niet lukte.
Niet eens geboren.
Maar sommige, Kitolano was nog niet eens geboren inderdaad, bij sommige van die edities. Maar je krijgt dat wel mee. Je weet hoe dit leeft, ook op de burelen bij Sparta, wat een druk erop zit. Ja, als je dan zo'n aantalingstreffer krijgt, je kan je misschien inbeelden wat dat ook met het vertrouwen aan die kant het doet. Dus dat speelt ook nog een rol waarmee Feyenoord hem zo omdraait. Dus het was... Ik vergeleek deze wedstrijd op de radio een beetje met een borderline patiënt.
Gaat alle kanten op, bedoel je?
Daar sta ik volledig achter.
Ja. Dat een schitterend verhaal kunnen worden met Shaquille van Persie, die twee ongelooflijke goede goals maakt. Zijn vader zei volgens mij over die tweede nog van, ja, dat verbaast me niet, want dat heb ik hem al vaker zien doen, zo'n omhaal.
Ja.
Dat was wel een verhaal geweest, hè? Dat sneeuwt nu natuurlijk volledig onder bij die late 3-4. Maar
als die ook nog met een hattrick het helemaal had omgebogen en hij had de 4-3 gemaakt, dan was dat inderdaad een verhaal geweest. Nu moet ik zeggen dat ik het totaal geen verhaal vind. Nee, het verhaal van deze wedstrijd, nou, van de kant van Feyenoord moet je in het bredere perspectief zien wat het verhaal is. En vanuit Sparta is dit natuurlijk een voetbalsprookje. Dat als je 25 jaar niet wint van je grote rivaal en het lijkt toch weer niet te lukken en dan in de laatste seconde win je hem toch weer wel, is natuurlijk een geweldig voetbalverhaal. Dat zijn de twee verhalen. En ja, dat Shaquille van Persie de zoon van Robin van Persie is en de twee maakt bij zijn invalbeurt, ja, is ook een verhaal, maar wat mij betreft niet het verhaal. Ik word er niet super enthousiast
van. Wat wel opvallend is hierin, hè, is dat interviews met Shaquille waren aangevraagd, maar dat hij dat niet wilde. Hij wilde geen interviews geven na afloop van de wedstrijd.
Nee, ja, dat is natuurlijk allemaal gissen wat daar de reden van is. Dus dat het verder ook niet zo... Daar
ben ik eigenlijk wel blij mee in dit geval.
Omdat het alleen maar af zou leiden, bedoel jij?
Nee, omdat wat mij betreft is dit het verhaal helemaal niet. En dan moet je de jongen inderdaad hiernaar gaan vragen, terwijl dit helemaal het verhaal niet is.
Nee. Nee.
En waarschijnlijk, hij krijgt dan natuurlijk ook vragen over, hè, er wordt ook geroepen, Robin, neem je rotzooi mee van Persie, rot op en die spandoek en witte zakdoekjes, wat doet dat met je? Ja, en dan moet zo'n jong ventje dat even uit gaan leggen. Ja. Dus ik snap dat Feyenoord na deze weer zo'n mokerslag, in zo'n reeks van nederlagen, ja, dat je dan niet Shaquille van Persie nu naar voren schuift.
Nee, volgens mij wilde hij zelf niet. Dat was volgens mij
klopt. Nee, in dit geval, meestal ben ik daar best wel kritisch op. Bij zo'n jong iemand, ik zou hem zelf ook nu niet eens aangevraagd hebben.
Nee. Vreselijk dat we op zo'n punt zijn gekomen überhaupt. En wat je er ook van vindt, maar dat we in de situatie zijn gekomen dat er Van Persie rot op door de Kuip schalt. Dat is echt, moet iedereen met een Feyenoord hart uiteindelijk pijn doen. Eén momentje wil ik nog even niet onbesproken laten. Dat was toen de spelers het veld opkwamen met een shirt. En daar stond een eerbetoon op voor een van de meest goedlachse supporters die wij kennen van Feyenoord. Die ons dit weekend ontvallen is. Hè?
Ja, Charol, 75 jaar geworden. We hebben ook een artikel op onze website staan. Daar staat een kenmerkende foto van hem ook bij. Met de vriendelijke glimlach die je altijd begroette hier vlakbij de slagboom. Waar elke thuiswedstrijd van de Kuip.
Ja, 1908 op Valkenoord.
Elke wedstrijd zagen we, elke openbare training. Was natuurlijk actief bij de sportclub Feyenoord ook. Dus daar was hij elk weekend te vinden. En ik zag hem nog extra vaak omdat wij plaatsgenoten zijn in Vlaardingen. Dus bij het winkelcentrumpje bij ons in de buurt. Bijna wekelijks en anders om de week toch even in de buurt van de bakkerij daar. Dat we elkaar tegenkwamen. Ja, en altijd vriendelijk, altijd goed lachs. Altijd ging het over Feyenoord. Zijn leven stond in het teken van Feyenoord. Hij was ook bij Feyenoord op de fatale dag voor hem. Dinsdag dat hij een hartaanval kreeg. En daarna kwam hij heel erg lelijk ten val. En die verwonding is die niet meer te boven gekomen. Uiteindelijk zaterdag overleden. En een mooie eerbetoon voor hem vandaag in dit stadion. En echt een vast gezicht voor als we bij Feyenoord komen. Hè, Dennis, dat vaste gezicht, dat ga ik wel missen.
Ja, absoluut. Ja, en ik vond het wel mooi. Weet je, hij wilde altijd even een praatje gewoon maken over de wedstrijd. Weet je wel, en gewoon eventjes kletsen. Altijd hetzelfde. Altijd goed lach, zoals jij dat inderdaad ook al zei. Dus dat was dat was altijd gewoon een soort vast punt, weet je wel. Als je hier aankwam, dan altijd stond Charles hier beneden aan de zijkant bij de poort.
Hey Dennis!
Ja, ja hey, altijd. Ja, hey Dennis en Dennis. Ja, altijd. Maar ook bij, wat ik zeg, bij trainingen, ook door weer en wind. En dan hebben we ook heel veel spelers, die hebben daar op gereageerd, ook op social media. Ik vond het verhaal, we hebben het net ook, Quilency Hartman is al voorbij gekomen in deze podcast, maar die had ook wel een mooi verhaal van over hem, inderdaad, van om stil te staan, dat hij door weer en wind altijd terug te vinden was bij en om Feyenoord. Soms om te kijken, altijd even een praatje maken, soms met een bos bloemen of een doos chocolaatjes onder zijn arm voor die gasten. En
ook juist als een speler het moeilijk had. Ja. Juist dan kwam hij even met een bosje bloemen als hart onder de riem.
Ja, precies. Ja,
kan zeggen, je geeft een doos chocolaatjes als iemand een hat-trick heeft gemaakt in de arena.
Of jarig is. Of
en die zal Santiago vast ook lekker hebben gevonden toen.
Ja.
Maar juist ook wanneer iemand er even niet lekker in zit, dan even dat hart onder de riem. Zo stond hij bij de sportclub ook, ook bekend.
Bijzondere man.
Dus, hele lieve man ook.
Hij stond inderdaad altijd, want wij bij Rijnmond zijn natuurlijk nog alles op de training van Feyenoord om interviews te doen of beelden te maken of weet ik wat allemaal. En hij stond altijd daar helemaal aan het begin. Altijd te lachen, door weer en wind inderdaad. En ik denk inderdaad dat het genoeg zegt.
Hij heeft jou ook nog een keer getrakteerd, toch? Jij was er ook een keer bij trainingen en had hij een doos koeken meegenomen en zo.
Ja, dat was volgens mij één dag of twee dagen na die historische 3-2 overwinning in de arena. Ja, had hij een bepaald soort koek had hij toen meegenomen, ja. Luisteraar mag invullen wat voor koeken dat dan geweest zijn. Maar het zegt toch genoeg dat hij dan op het shirt staat waar de spelers mee opkomen. Dat gebeurt niet voor heel veel supporters, denk ik.
Dat klopt.
Nee, maar zo'n vertrouwd gezicht natuurlijk ook. Hè. Dus serieus, dat ben ik met je eens. Ja. Dat gebeurt eigenlijk denk ik nooit.
Mogen hij rusten in vrede. En we wensen zijn nabestaanden natuurlijk allemaal ongelooflijk veel sterkte met dit heftige verlies.
Hij heeft zelfs nog een keer, hè, volgens mij, dat schiet me nu te binnen, dat er een keer, dat Feyenoord een keer naar Suriname volgens mij ging. En dat hij zijn vakantie naar familie in Suriname zo had gepland, dat hij daar precies was toen Feyenoord er ook was. Hè?
Ja.
Dat verbaast me.
Toen omgeboekt of zo.
Ja, inderdaad. Om er dan precies te kunnen zijn van, ik ga even op bezoek bij de familie. Dus ook toevallig dat Feyenoord er dan precies is. Ja, dat zegt eigenlijk, deze hele zin zegt eigenlijk alles over de liefde van Charol Maddou voor Feyenoord.
Ja, zeker. Hoe moet Feyenoord nu verder? Want donderdag wacht alweer de eerstvolgende wedstrijd in een toernooi dat er voor Feyenoord verder niet meer toe doet.
Nou, zou je bijna vergeten, hè, dat hele toernooi.
Tegen Sturm Graz om 6:45 in de Kuip. Een gekke wedstrijd wordt dat, toch?
Ik hou van voetbalsprookjes, hè Jesse?
Ja, überhaupt van sprookjes.
Stel je nou eens, moet je je voorstellen dat ze ruim van Sturm Graz winnen.
Ja.
En Van Persie zouden eventueel uitvliegen. En je gaat naar Sevilla en Pascal Boschaert is de interim trainer. En je wint in Sevilla en doordat de uitslagen elders zo krankzinnig zijn en je gaat opeens nog door. Soms droom ik wel eens.
Jij noemde net
gekke dingen.
Jij noemde het borderline, hè? Ja. Nou ben ik hier geen specialist, maar...
Maar zeg, it takes one to know one. Jij maakt wel eens wat mee in het leven.
Ja.
Nou goed, we noteren dit, Dan. We denken er nog even over na. Goed, alles verder vermeld?
Ik zit nog een beetje te denken.
Nou, dinsdag is de nieuwjaarsreceptie bij Feyenoord. Het is dan pas 20 januari, dus het kan nog net.
Nou,
dat is toch heel gek. Überhaupt dat je op 20 januari nog je nieuwjaarsreceptie hebt. Voor welke is het? Voor 2027?
Ja, ik wou dat zeggen. Het is bijna weer
Maar goed, dinsdag is de nieuwjaarsreceptie bij Feyenoord. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Dat is in de setting, eigenlijk zoals we die de laatste jaren hebben. Dus onze gewaardeerde oud-collega Jan-Dirk Stouten is dan op het podium. En die interviewt vaak de directeur en de trainer. Dus die zal daar dan zitten met Dennis de Kloeze. En naar ik aanneem ook, dat zijn de signalen nu weer, ook Robin van Persie. Ja, hoe ga je dat doen als de sfeer is zoals die nu is? Want dat is een nieuwjaarsreceptie is natuurlijk toch wel traditiegetrouw overal. Is er eentje waarin je een boodschap van hoop afgeeft. En nu weet ik dat de Kloeze en van Persie, die kun je daarin wel een boodschap geven. Want die kunnen er echt wel een positieve twist aan geven. Maar dat valt op dit moment natuurlijk helemaal niet goed. Dus nee. Hoe ga je dat nou toch zorgen dat het wel ook nog enigszins realistisch is?
Ja.
Ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe dat gaat zijn. Nou, na afloop kunnen we ook een interviewtje doen. Heel kort, hè?
Max 5 minuutjes.
Met Dennis de Kloeze. Dat is de eerste keer dat we hem spreken in vele maanden. Volgens mij na de vorige transferwindow is de...
Ja, toen heb ik hem ook gesproken.
Na de zomertransfer.
Ja, na de zomer. Ja. Toen heb ik hem gesproken hier in het Maasgebouw.
Daarna hebben we hem niet meer gesproken. Ook niet met alle andere dossiers die er spelen. Dus er is heel veel te bespreken. Maar er is 5 minuutjes de tijd voor.
Nou, keurig. Dus, dat kan allemaal wel in 5 hele minuten. Hè?
Ja, dat hangt er vanaf hoe... hoe kort en bondig Dennis de Kloeze in zijn antwoord is.
Ja, nou, we kennen hem een beetje.
Nee, ik ben heel erg benieuwd hoe dat ook qua sfeer gaat zijn. En wat de boodschap daar gaat zijn. Dus dat later deze week, want Rijnmond gaat dat volgen natuurlijk.
Uiteraard allemaal terug te zien via Rijnmond.nl en in onze gratis Rijnmond-app. En Feyenoord Sturm Graz, wat er ook gebeurt, sprookje of niet, we gaan het allemaal meemaken, is ook komende donderdag te horen op Radio Rijnmond. En daarna is
er natuurlijk weer een nieuwe podcast. Jij gelooft er niet zo in, begrijp ik, Jesse.
Weet ik niet. Ik som het allemaal even op. Maar er is uitgebreid aandacht geweest voor jouw ideale sprookjescenario, toch? Of?
Ja, toch.
Ja.
Nou ja, we hebben vandaag gezien hoe een voetbalsprookje voor Sparta kan zijn.
Ja.
Dus laat mij nou gewoon lekker in die waan dat Europa League sprookje, dat toch uit kan komen. Zolang het duurt, laat mij nog even in die waan.
Doen we, Dan. We houden ons er met z'n allen aan
vast. Ik hou van Europees voetbal.
Dankjewel voor het luisteren en tot donderdag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.